Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen nu gaan zingen, gemeente, van Psalm 119, het vierde en het zevende vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heer, gestaag de roem van uw grootheid geven, als ik het gezag en het heilig oogmerk leer van het vlekkeloos recht door uw hand beschreven, zal uw geboom bewaren tot uw eer. Verlaat mij toch niet ganselijk in dit leven, en ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en hen vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt, de versen 4 en 7 van Psalm 119. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en laten we daarna zingen van Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit en wat er verder volgt. En ieder van ons spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van alle zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen wij nu 1 Johannes 2, het tweede hoofdstuk uit de eerste brief van de apostel Johannes. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginne gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat ze zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. En aan ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijven in u. En indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleidde. En de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk gij dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk gij zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Gemeente, tot zover de schriftlezing. We willen nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Zo mogen wij aan de avond van deze dag weer bijeen zijn, Heere. En hebt gij ons nog mogelijk de lust gegeven om hier de woorden te mogen horen van het eeuwige leven. En dat is toch het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Gezonden om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. Gezonden om zondaren te herstellen in die gemeenschap die ooit verbroken werd en die we nooit zelf zouden kunnen herstellen, Heere, als u niet de eerste zou zijn, zoals de oude kerkvader beleden heeft, toen hij zei, nooit had ik u gezocht, als u mij niet eerst gevonden had. Heere, dat is de boodschap van de vrije goedheid, van de vrije gunst die eeuwig u bewoog. En die boodschap laat u ook deze avond nog weer uitgaan. Als u wijst op die ondoorgrondelijke liefde des vaders, die ook het liefste wat hij had niet gespaard heeft, maar hem uitgezonden heeft in deze wereld, overgegeven in de handen der zondaren, opdat hij in uw raad daartoe aangewezen een volkomen verzoening en een eeuwige verlossing teweeg zou brengen. Heere, laat uw woord vanavond mogen spreken. Laat er kracht van uw woord mogen uitgaan. Al zouden we maar de zoom van uw kleed mogen aanraken, Heere. Maar dan zal het woord niet tevergeefs vanavond ook verkondigd zijn. Wees u met heel de gemeente van Middelharnis, de broederskerkenraad, de predikant en zijn gezin. Wij bidden u ook voor onze kerken, Heere. Bewaar ons bij uw woord. En doe ons ook wandelen in uw woord. Want, Heere, wij kunnen wel zeggen dat we u lief hebben. Maar de apostel Johannes, die legt er de vinger bij. Als hij zegt, die zegt dat hij God lief heeft, die moet ook al zo wandelen. Gelijk hij, dat is die Zoon van God, gewandeld heeft. In de voetsporen van uw woord, Heere. Zoals die dichter heeft gezegd, ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden en wil mij voor struikelen bevrijden. Want zolang als wij in deze wereld zijn, zal ook de kracht van de wereld zich laten gelden. Ook in de levens van degene die u riep tot uw wonderbaar licht. Heere, wilt u zijn met de universiteit en wilt u daar ook toerusten al degenen die belast zijn met onderwijs en die daar ook onderwijs volgen. Zo bidden we u ook, Heere, voor de noden van deze tijd en van deze wereld, waar ook zoveel christenen vervolgd worden. Wilt u ze, Heere, ook bemoedigen? En wilt u geven dat u ooit gezegd hebt dat ze dat zullen bedenken, dat de poorten der helden gemeente niet zullen overweldigen? Heere, bezoek uw kerk met uw zegen, ook in deze tijd. En waar zoveel uw dienst verlaten, wilt u nog wederbrengen tot u, Heere, die de heilsfontein is, die in deze wereld geopend is tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid. Neem ons zo allen ook vanavond voor uw rekening. Laat het nog goed mogen zijn, Heere, een ogenblik op deze plaats. En wilt u zelf nog afdalen met uw geest in de harten van die u vrezen, maar kon het zijn ook in de harten van al diegenen die nog voor eigen rekening leven. Heere God, ontferm u nog over heel uw kerk en over ons allen tezamen en over een ieder persoonlijk. We bidden u voor ons koninklijk huis, voor de koning en zijn vrouw, voor al degenen die ons besturen, ook hier ter plaatse, of regionaal of landelijk. En laat uw koninkrijk ook door hun dienst nog mogen komen. Ontferm u nog, Heere, en zie op ons in gunst van boven. Zie ons aan in hem die gij altijd hoort, van wie Johannes heeft geschreven, kinderkens. Indien we gezondigd hebben, wij hebben nog een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor al onze zonden. Daarin hebt gij uw liefde willen openbaren in en aan deze wereld, Heere, opdat harten zouden worden ingewonnen voor de kennis van hem, die van den beginne was, de eeuwige Zoon van God, in wie de volheid van de Vader is geschonken en geopenbaard, opdat uw kerk uit die volheid bediend zou worden en zou leven van genade voor genade. Help ons als tevoren, maak het goed in uw huis en dat tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 17 en daarvan het derde en het zevende vers. De 17e psalm en daarvan de versen 3 en 7. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat gij, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. En ook het 7e vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Dus 3 en 7 van Psalm 17. Het 13e vers van Psalm 73 willen wij zingen na de prediking. Die heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, zegt de dichter. Want niets is er waar ik in kan rusten. U moet wel bedenken, gemeente, dat de apostel Johannes, die ook deze brief, behalve zijn evangelie, ook deze brieven geschreven heeft, deze psalm ook heeft gekend. En dat wij schatten en staten en hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot toch uiteindelijk moeten verliezen met de dood en, als het zo mag zijn, ook aan onze kinderen overlaten. Er is eigenlijk niets echt duurzaams in dit leven. Het is allemaal, zegt Salomo, uiteindelijk ijdelheid. Nu kan die predikergemeente wel eens een beetje pessimistisch, een beetje mistroostig overkomen, maar ik denk dat het toch wel een vrucht is van de genade die ook aan Salomo bewezen is, dat hij toch de balans van zijn leven opmakende tot de conclusie moest komen dat buiten God en buiten het leven met de Heer en buiten, ja, wat Johannes zou noemen de liefde des vaders, dat het toch allemaal ontoereikend is. En dat er in het hart van de mensen, van u en van mij, altijd een zekere leegte zal overblijven als wij niet meer in ons leven hebben dan, ja, wat Johannes noemt de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheid van het vlees en de grootsheid van het leven, net van die dingen die ons zo ontzettend kunnen bekoren. Maar dat het uiteindelijk toch geen echte rust zal geven. Johannes, de apostel der liefde, die heeft ook bij het woord van God geleefd. Toen hij leefde was er ook eigenlijk nog niet eens een zogenaamd Nieuwe Testament. Hij leefde uit het woord van de wet en van de profeten en hij leefde ook uit de psalmen waarin we zo duidelijk uiteindelijk kunnen zien dat er maar één ding is in je leven wat echt verzadiging geeft. Waar je echt mee vervuld kunt worden. En dat is als je mag leven uit de bediening van die Heilige Geest die door Gods genade de liefde van God uitstort in een menshart. De apostel heeft erover geschreven in zijn brief aan de Romeinen dat het God behaagd heeft om ook die liefde Gods in zijn hart uit te storten door de Heilige Geest. En hij spreekt daarover in de gemeenschap met al Gods kinderen van alle tijden en van alle plaatsen. Dat is niet alleen het voorrecht geweest van de apostel Paulus, niet alleen het voorrecht geweest van de apostel Johannes, maar dat is het voorrecht van al degenen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn geworden. Dat je bediend wordt uit God. En waarom dat zo belangrijk is? Dat is zo belangrijk, zegt de apostel Johannes, opdat wij de wereld niet zouden liefhebben. Ik wil vanavond met u nadenken over die versen 12 tot en met 17 uit de eerste brief van de apostel Johannes. Ik zal ze nog eenmaal lezen, gemeente. Ik schrijf u, kinderkens, vanaf vers 12 tot en met 17. Want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord van God blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. En dan komt de oproep, die ook vanavond een boodschap is voor ons allemaal. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld, zegt Johannes, dat is ook een argument, hè, om je hart niet te veel te zetten op de grootsheid van het leven en de begeerlijkheid van de ogen. Want hij zegt, die wereld die gaat voorbij met haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet. En daar legt hij de nadruk op in deze brief. Die blijft tot in der eeuwigheid. Hoewel de apostel Johannes gemeente geen hoogopgeleide theoloog is geweest, heeft hij blijkbaar wel kunnen schrijven. Je zou kunnen zeggen dat Johannes hier pastoraat bedrijft door middel van de pen. En we weten niet op welke afstand en van welke plaats Johannes deze woorden geschreven heeft, maar hij weet toch met deze brieven de gelovigen vermoedelijk in Efeze te bereiken en mogelijk ook in de omgeving van de stad Efeze. Ik schrijf u, kinderkens, en zo noemt hij dan de gelovigen in Efeze en in Klein-Azië, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Voordat Johannes gemeente gaat schrijven over de noodzaak om te staan naar de liefde des vaders, schrijft hij allereerst over de wereld die voorbij gaat. Hij schrijft over de genade daartegenover die God aan zijn kinderen heeft bewezen. Dus dat gedeelte, de verzen 12 tot en met 15, tot en met 14, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een inleiding op de oproep van de apostel der liefde om deze wereld niet lief te hebben. Want, zegt hij, en hoewel het een oproep is voor alle mensen, maar bijzonder ook voor die gelovige christenen daar in Efeze, want hij zegt, de Heere heeft u zoveel genade bewezen. En als God een mens gemeente genade bewijst, dan heeft hij daar eigenlijk maar één doel mee, dat wij voor het aangezicht van God zouden wandelen. Dat we hem zouden lief hebben van ganser harte en met alle krachten. De wereld verzaken. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Er waren mensen in de gemeente van Efeze en omgeving die wel spraken over de kennis van God, maar in wier leven eigenlijk het wandelen met God onzichtbaar bleef. Men kon dat niet zien. En daar tegenover plaatst Johannes nu de grote genade die God aan zijn kinderen in Efeze heeft bewezen. Kinderen van het grote huisgezin. Kinderen van de vader van alle barmhartigheid. Kinderen des torens die nooit naar God gezocht zouden hebben als die God en die vader van Jezus Christus zich niet over hen zou hebben ontfermd, om ze te trekken uit de duisternis en over te zetten in het koninkrijk van de Zoon van zijn eeuwige liefde. Kinderkens noemt hij ze. Dat is eigenlijk een heel ontroerend woord, want dat woordje kinderkens, wat hier gebruikt wordt, gemeend in de Griekse tekst, dat wijst niet zozeer op een bepaalde leeftijd, maar dat slaat eigenlijk op al diegenen die God in zijn genade heeft willen aannemen tot zijn geliefde kinderen. En van al die kinderkens aan wie Johannes schrijft, mag hij zeggen, want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Dat wil zeggen, om de naam van Jezus. En zijn naam betekent zaligmaker. En die zaligmaker die heeft die last van hun zonde op zich willen nemen. En heeft de toren van God tegen hun zonde gestild, zoals onze belijdenis dat zegt, met een volkomen genoegdoening. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil, maar ook eigenlijk niet kan schuldig keuren, omdat er voor hen zo'n grote, zo'n heerlijke prijs is betaald. Want uw zonden zijn u vergeven. God zal nooit meer op ze schelden. De Heere zal op hen nooit meer toornen. Bergen mogen wijken, heuvels mogen wankelen. Maar het verbond dat God met ze gesloten heeft zal niet wankelen tot in eeuwigheid. Zij delen in de vrede die alle verstand te boven gaat. En dat zegt hij van al die kinderen van dat goddelijke huisgezin. Maar hij maakt ook onderscheid in leeftijden. Als hij de gemeente aanschrijft, dan zegt hij in de eerste plaats: vaders, ik schrijf u, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Dat betekent ook, gemeente, dat ze God niet alleen hebben leren kennen met hun verstand, maar dat ze God hebben leren kennen in de diepe betekenis van het Bijbelse woord bekennen. Dat is dat ze hebben mogen delen in de gemeenschap met de levende God. Vaders, vergeet het niet, want gij hebt hem leren kennen. Dat is Jezus Christus, de Zoon van God die van den beginnen was. Ik denk ook nog even terug aan het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, als daar Johannes schrijft van de Heere Jezus: in den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En door dat woord zijn alle dingen gemaakt. Alle zienlijke en onzienlijke dingen, zegt onze belijdenis. En die grote Zoon van God, die wilde in het vlees komen om de prijs der zielen, om het zomaar eens te zeggen, te betalen. Eigenlijk is dat ook een strijdpunt geweest, gemeente, in de dagen van Johannes, toen er mensen opstonden die zeiden: het woord is niet vlees geworden. Eigenlijk vonden zij dat beneden de stand van de zaligmaker, dat hij die God is ook ons vlees en bloed zou hebben aangenomen, terwijl in die Griekse wereld eigenlijk vlees en bloed niet zoveel meer voorstelde. Dat vlees dat wordt afgebroken. Nou, dat weten we wel uit de praktijk wat dat betekent. Dat vlees gaat het graf in. Dat vlees vergaat tot stof. En daarom kon men zich eigenlijk niet voorstellen dat die Zoon van God, die God uit God is en licht uit licht is, zich zo diep heeft willen vernederen, dat hij de mensen in alles gelijk is geworden, zij het, met uitzondering van de zonde. Vaders, ik schrijf u, want gij hebt hem gekend. U hebt hem leren kennen. Vanuit het evangelie. U hebt hem leren kennen door de openbaring van de Heilige Geest. Hij, die eeuwige Zoon van God, die van den beginnen al was en door wie al die dingen gemaakt zijn. Maar die ook vlees en bloed heeft aangenomen. Jullie hebben hem toch gekend. Wat een bijzondere genade, wil hij eigenlijk zeggen. Maar hij heeft ook een boodschap voor de jonge mannen, voor de jonge mensen. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. En hij schrijft dat niet, gemeente, alsof dat een prestatie is van die jongeren van de gemeente, maar dat zij door de kracht van de genade en de liefde van Christus, de vorst van deze wereld, de overste van deze wereld, hebben mogen overwinnen. Een genade die zij niet mogen vergeten. Maar hij schrijft ook aan de kinderen. Er zijn ook kinderen in de gemeente. De discipelen die hebben wel eens gedacht dat de zaken van het koninkrijk der hemelen gemeente, ja, van te groot gewicht waren om daar de kinderen bij toe te laten. Toen heeft hij de discipelen moeten bestraffen. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, laat die kinderen nou maar komen. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. God ziet ook naar kinderen om. De Heere trekt ook kinderen tot zijn wonderbaar licht. Het is bekend van meerdere bekende predikanten en schrijvers dat ze zelfs het ogenblik van hun bekering niet konden noemen. Omdat de Heere eigenlijk van jongs af aan in hun leven zijn genade heeft willen verheerlijken. Laten we dat niet onderschatten, gemeente. Dat ook Johannes geschreven heeft van de kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Niet alleen hun eigen Vader, maar de Vader der heerlijkheid. De Vader van alle barmhartigheid. Jullie hebben de Vader gekend. Hij doet dat ook nog eens een keertje over in vers 14 als hij schrijft, ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginnen is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij zijt sterk door Gods genade en het woord Gods blijft in u. Dat is voor Johannes een heel belangrijke zaak. Het woord Gods is in hun leven gekomen en het woord Gods zal in hun leven blijven. En dat door de kracht van die Heilige Geest die van de Heer Jezus gezegd heeft en die gekomen zijnde, die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Wij kunnen dat woord niet vasthouden. Dat woord moet eigenlijk ons vasthouden. Dat woord dat moet elkens weer opnieuw in ons leven gaan spreken. Dat woord moet ons elke keer weer terugbrengen op dat veilige spoor van Gods woorden. Het woord Gods blijft in u. We zien in deze tijd, gemeente, ook wel eens wat anders gebeuren. Dat mensen in de geest schijnen begonnen te zijn en in het vlees eindigen. En dan moet je nooit zeggen, dat kan mij niet overkomen. Het is alleen door de genade Gods dat er gezegd kan worden, het woord Gods dat blijft in u. En dat dat dan tegelijkertijd ook het geheim is van de strijd en de overwinningen in die strijd, ondanks al die struikelingen, namelijk om de boze te overwinnen. Behalve de Heer Jezus Christus is er ook nog een overste van deze wereld. Behalve een God die het volmaakt goede is, is er ook nog één die het volmaakt boze is. En die heeft veel macht ook in deze tijd. En wat is het dan een bijzondere genade als er gezegd kan worden, als er geschreven kan worden door Johannes. En gij hebt de boze overwonnen. Dat heeft in de eerste plaats Christus gedaan, gemeente. Toen hij in deze wereld alle gerechtigheid vervulde. Toen hij zich boog onder het rechtvaardige oordeel van zijn Vader. Toen hij de duivel versloeg met zijn bloedstorting. En toen hij opstond uit de doden om een eeuwige koning van zijn kerk te zijn. Gij hebt de boze overwonnen. En nadat hij al deze bijzondere dingen heeft genoemd, komt hij tot zijn eigenlijke doel en zegt Johannes aan de gemeente van Efeze, het is ook een boodschap voor ons allen deze avond, hebt de wereld niet lief. Ik heb daar nog eens goed naar gekeken, gemeente, maar ja, hebt de wereld niet lief. Diezelfde Johannes die heeft in zijn evangelie geschreven, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Als God zelf nou de wereld lief heeft, waarom mag ik dan de wereld niet lief hebben? Als God zelf die wereld zo lief gehad heeft dat hij het offer van zijn eigen zoon daarvoor heeft willen geven. Hoe kan dan Johannes zeggen tegen die kinderen Gods: heb de wereld niet lief. Ik denk ook nog, gemeente, aan het feit dat toen God de wereld schiep, hij eigenlijk in de ruimte, in het heelal, de wereld heeft geschapen als, je zou wel zeggen, het meest kostbare sieraad wat we in de ruimte kunnen aantreffen. Ja. We zijn tegenwoordig gewend om wat breder te kijken en wat verder te zien dan in het verleden. Maar ik heb me er wel eens over lopen verwonderen dat God deze wereld nou zo rijk gezegend heeft, dat we het eigenlijk op geen enkele andere planeet in de ruimte iets van de heerlijkheid kunnen terugvinden waarmee God die wereld heeft versierd. En toen God alle dingen geschapen had en de mens geschapen had naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, toen heeft God alles overziende gezegd. En het was goed. Het was zeer goed. Tof me oot, staat er eigenlijk in de Hebreeuwse tekst. God heeft er zich in verblijd toen hij de wereld zag. Maar wij weten ook wat er met die wereld gebeurd is. En wij weten ook hoe die wereld zich losgemaakt heeft van zijn schepper en van zijn formeerder. En wij weten ook dat God gezegd heeft, toen hij heel die wereld later overzag, dat er niemand verstandig was, tot niet één toe. En dat God van de hemel nederzag op deze aarde. En dat de Heere moest zeggen: het berouwt me dat ik de mens gemaakt heb. Die wereld heeft ondanks de zondeval nog altijd iets van zijn heerlijkheid behouden. Dat noemen we dan de algemene genade. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen: het is een wereld geworden die zich van God heeft losgemaakt. En daarom, als Johannes schrijft: heb de wereld niet lief, dan wil hij eigenlijk niet zeggen dat wij de heerlijkheid van God in de wereld niet meer zouden mogen opmerken. Ik denk ook aan de natuurpsalmen, waarin de dichter zich eigenlijk verwonderen over de heerlijkheid van al datgene wat God geschapen heeft. De wereld blijft in zekere zin toch een kosmos, ook al wordt hij op allerlei plaatsen vernield en vernietigd door het geweld van mensen. Ja, die zich eigenlijk meer laten leiden door wat Johannes zegt, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, dan door de liefde des vaders. Heb de wereld niet lief. Dat wil eigenlijk zeggen, gemeente, oudere jongeren, dat wil eigenlijk zeggen: zet je hart niet op deze wereld. En ik zal er ook straks wat argumenten voor noemen. Ja, ik denk in het licht van de preek van deze morgen, gemeente, dat Johannes, die wel de apostel der liefde is, maar misschien ook niet door iedereen zo zal worden toegejuicht als hij zegt: heb de wereld niet lief. Want laten we eerlijk zijn, de wereld heeft een geweldige bekoring. De wereld met zijn geweldige aanbiedingen heeft een geweldige aantrekkingskracht. En daarom zint het ons eigenlijk ook niet zo dat hij zegt: heb nou die wereld niet lief. Laat je leven door het patroon van deze wereld niet leiden, niet bepalen. En hoewel het een schepping van God is, moeten we ook tegelijkertijd bedenken dat van die wereld gezegd wordt in het hoge priesterlijk gebed: Vader, de wereld kent u niet. Zou nou een mens, gemeente, aan wie die genade bewezen is, waarvan Johannes schrijft in de versen 12 tot en met 14. Zou een mens dan die wereld nog van harte kunnen liefhebben als hij iets mag beleven van wat hier staat, de zonden zijn u vergeven. Of gij hebt de boze overwonnen. Ik denk dat Gods kinderen in hun beste ogenblikken, als ze daaruit mogen leven en als ze daarbij mogen zien de genade die God daarin bewezen heeft, dat dan eigenlijk die wereld waarin ze misschien wel heel lang geleefd hebben, uiteindelijk toch niet datgene is, ja, waar je nog je hart op kunt zetten. Er waren mensen in de gemeente van Efeze, ja, ze zeiden dat ze God kenden. Dat wil eigenlijk zeggen in deze betekenis, ze zeiden dat ze gemeenschap met God hadden. Dat ze geloofsgemeenschap hadden met de Zoon van God. Gij hebt hem van de beginnen gekend. Maar tegelijkertijd moest Johannes ook met droefheid constateren dat ook die mensen die zulke grote geestelijke dingen bespraken, toch in hun leven als zodanig niet zichtbaar waren. Als kinderkens, als kinderen van het huisgezin. Ze werden aan hun vruchten niet herkend. En daarom is het juist door Johannes, door de liefde van Johannes, gemeente, dat hij deze dingen nog eens op hun hart bindt. En zegt, heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Hij wil eigenlijk zeggen, het is niet met elkaar te verenigen. Liefde tot de wereld, grootsheid van de wereld, begeerlijkheid van de ogen, dat is niet te combineren met de liefde van de Vader. Daar kun je over spreken, maar die eruit leeft, die heeft ook, gemeente, leren kiezen. Dat noemen we een onberouwelijke keus. Nou, leg daar nou vanavond uw leven eens naast. En vraag nu jezelf vanavond eens af, waar is mijn hart nu eigenlijk op gericht? Waar ben ik nu ten diepste met mijn hart aan verbonden? Ook al ben ik misschien een hele trouwe kerkganger. Johannes die heeft erop aangedrongen dat er onderscheid moet zijn tussen liefde tot de wereld en liefde van of liefde tot de Vader. Ik zeg het in die volgorde, want ja, God lief hebben. Ik hoop dat je allemaal God lief hebt, hoor, gemeente. Ik ken uw hart niet. Maar onthoud wel goed dat het of is. Jacobus die heeft dus gezegd, je kunt niet een vriend van God zijn en tegelijkertijd een vriend van de wereld zijn. Die een vriend van de wereld is, die wordt door God gezien, zegt Johannes, als zijn vijand. Wat dat betreft is de Bijbel bijzonder radicaal. En de Heer Jezus die heeft als de leermeester van Johannes daar ook bijzonder de nadruk op gelegd. Wij kunnen geen twee heren dienen. En toch is ook een kerkmens daar altijd zo toe geneigd. En daarom zeg ik ook die boodschap van Johannes, heb de wereld niet lief, dat is niet alleen een boodschap voor mensen in Efeze die het nog met die godin Artemis hielden en die alle liederlijkheid en goddeloosheid beleefden die er in Efeze maar te vinden was. Maar dat is bijzonder gezegd ook tegen degene die de genade Gods deelachtig zijn geworden. Kinderen van het huisgezin. Mensen die de heerlijkheid van Christus, zeggen zij, hebben leren kennen. Laat het ook in ons leven uit mogen komen. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. U mag van deze wereld genieten. De prediker die zegt, het is goed dat men eet en dat men drinkt en het goede genieten. Al de dagen van zijn leven. Maar hij zegt, ik heb ook gezien dat er één ding echt belangrijk is. Dat je God vreest. Het licht is zoet. Het is de ogen goed om de zon te aanschouwen. Maar zo de mens vele jaren leeft, laat hem ook gedenken aan de dagen der duisternis. Want die zullen vele zijn. Ik geloof niet, gemeente, dat Johannes ons in een soort neerslachtige stemming wil brengen. Maar ik geloof dat Johannes met deze woorden ons wil oproepen tot een waakzaamheid in deze wereld die toch eigenlijk wel heel dicht bij ons gekomen is. Met een enkele klik heb je heel de wereld in huis. En ik bedoel echt niet alleen de seksuele begeerlijkheid. Want we doen wel eens in deze tijdgemeente en in ons kerkelijk leven alsof de seksuele begeerlijkheid, de seksuele ontsporingen, alsof dat de eigenlijke en de enige zonde is. Mijn vader die zei vroeger wel eens, jongens, je kan ook op een nette manier de wereld dienen. En ik weet niet of ik het altijd wel zo goed begrepen heb. Maar je kan inderdaad ook op een godsdienstige manier, met al je vezels van je bestaan, aan die wereld gebonden zijn die zo makkelijk nu kan binnenkomen. Ten diepste geloof ik nou ook weer niet dat er zo'n kardinaal verschil is tussen het verleden en het heden. En je moet ook niet zeggen, Salomo die zei dat al, dat het vroeger allemaal beter was dan nu, maar ik weet wel dat het allemaal sneller gaat. En ik weet het ook wel dat het allemaal wat meer overrompelend is. En dat de toegang tot deze wereld en de grootsheid van het leven, dat het zo allemaal voor het grijpen ligt eigenlijk. En dat we juist in deze tijd tot een bijzondere waakzaamheid worden opgeroepen om maar heel dicht bij de Heere te blijven. Ja. Ik geloof ook trouwens dat we het niet zullen redden, gemeente, met alleen maar onze belijdenis te handhaven en door te zweren bij de orthodoxie. Ik denk dat we het daarmee niet zullen halen. Ik denk dat dat te weinig is om tegenover wat Johannes noemt de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, dat het te weinig is om te kunnen overleven. En dat het juist in deze tijd met zoveel mogelijkheden, zoveel aantrekkelijke mogelijkheden, ontzettend belangrijk is dat je jezelf onderzoekt met deze vraag: beleef ik nu ook wat ik zeg? En als ik zeg dat ik hem ken, ken ik hem dan ook in de gemeenschap van het geloof, de Heere aanhangen, de waarachtige geloof, met vaste hoop en met vurige liefde? Ik denk dat we het met minder gemeente niet zullen kunnen halen. We komen er op eigen kracht niet. Ik moest eigenlijk nog wel een beetje glimlachen bij een bericht pas geleden van een mevrouw in Amsterdam, toen de veerpont net vertrokken was. Toen dacht ze, nou, dat kan ik toch zelf ook. En ze springt in het water om naar de overkant te zwemmen. En daar ben ik eens over na gaan denken. En toen dacht ik, doen we dat eigenlijk ook vaak niet in ons persoonlijk leven? Hebben we wel een middelaar nodig? Hebben we wel een weg tot de Vader nodig? Leven wij wel uit de heilsfontein? Ik zat gisteravond nog even te lezen in een van die gebeden in onze liturgie achterin, waar de kerk bidt en was ons in de fontein van uw bloed. En dek onze naaktheid met uw onschuld en gerechtigheid. En leer ons u ook te dienen met heel ons hart. Dat zal eigenlijk toch nodig zijn om aan de overkant te kunnen komen, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat je maar niet te veel op je eigen orthodoxie of op je eigen geloof of je eigen godzaligheid zult drijven om zo aan de overkant te kunnen komen. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, hè, want dat gebeurt in deze wereld, hè, wij hebben de wereld soms veel te veel lief. Maar dat God zegt, kinderkens, indien we dan gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, een advocaat, een parakleet. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor al onze zonden. Hij is ook de levensbron van de kerk. En die levensbron, gemeente, die is gevuld met wat Johannes noemt de liefde des Vaders. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. En dan moet je eens even bedenken wat je dan mist. Want dat is een liefde, gemeente, die aan God verbindt. Die liefde van die Vader, die roept ook een wederliefde op. Om in zijn, zoals Johannes dat zegt, in zijn geboden te wandelen. Eigenlijk let de wereld daar ook een beetje op, hè. Die zegt, die man die gaat ook naar de kerk. Die vrouw die, ja, die zie ik toch ook altijd lopen door de hoflaan. Kunnen ze nou ook de liefde des Vaders in ons ontdekken? Ik geloof persoonlijk, gemeente, dat dat zo nodig is in deze tijd. De wereld is kritisch, dat weet ik. De wereld die heeft gauw wat op te merken natuurlijk. Maar de wereld die mag wel van je verlangen dat je leeft uit datgene wat je beleidt. En dat er in deze wereld een volk is van God dat nabij God wil zijn. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. De liefde des Vaders kan niet tegelijkertijd zijn in een hart waarin de liefde tot de wereld de overhand heeft. De liefde des Vaders, die wil eigenlijk de boventoon voeren, zou je kunnen zeggen, in je leven. Maar als iemand nou zegt vanavond, maar wat is nou eigenlijk die liefde tot de wereld? Dan legt Johannes dat, gemeente, uit in het 16e vers, als hij zegt, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, van onze menselijke natuur, onze verdorven natuur, en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Ja. Hij begint eigenlijk met, ja, waar het ten diepste in ons hart en ons leven niet goed zit. De begeerlijkheid van het vlees, dat is onze natuur. Die natuur die door God goed geschapen is, maar die natuur die uiteindelijk onder de beheersing komt van de overste van deze wereld. Hij heeft ons vlees mee. Hij heeft ook onze ogen mee, die nooit verzadigd worden van het zien. De begeerlijkheid van de ogen. Wat komt er niet door de oogpoort naar binnen? Die het boek gelezen heeft, De Heilige Oorlog van Bunyan, die weet dat Diabolus, de duivel, de overste van deze wereld, zijn inval doet in de stad mensenziel, onder andere door middel van de oogpoort. En door die oogpoort trekken zijn troepen de stad in, om de stad mensenziel, dat is ons hart, voorgoed aan hem te onderwerpen. De begeerlijkheid van de ogen. Ja, en dan de grootsheid van het leven. De grootsheid van het leven, dat is eigenlijk... Ach, dat kan op zo'n godsdienstige manier, gemeente, ook nog ingevuld worden. Wij willen carrière maken. Wij willen wat zijn in deze wereld. Wij willen meetellen in deze wereld. We zijn allemaal zo'n kleine Nebukadnezar die vanaf het dak van zijn paleis zijn prestaties overziet en zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En zo'n Nebukadnezar mentaliteit, die is, zegt Johannes, niet uit de Vader. Want de Vader, die maakt ons klein. De Vader, die zijn liefde uitstort in zondaars harten, die maakt ons nederig. De hoogste stand in de genade, volgens de kerkvader Augustinus, dat is ootmoed. En nog eens, en nog eens. En de nederigheid gaat voor de eer. Als God liefde in mijn hart uitstort, dan is dat opdat ik de laagste plaats leer in te nemen in deze wereld en in mijn leven. Ik zal niet zeggen, gemeente, dat predikanten hier geen last van hebben. Van de begeerlijkheid van hun vlees, van de begeerlijkheid van hun ogen, van de grootsheid van het leven. Want ze willen eigenlijk diep in hun hart ook allemaal wel graag meedoen en meetellen. Maar daar komt Johannes tegen in het geweer. Als hij zegt, waar dat de boventoon voert, daar kan de liefde des Vaders niet zijn. Ze hebben wel met elkaar te maken. En ze voeren wel strijd tegen elkander. En de apostel Paulus in Romeinen 7, die zucht onder die strijd. Hij zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En wat ik haat, dat doe ik. Ik kan best begrijpen dat er mensen zijn, dat zal de apostel Paulus wel bedoeld hebben met het oog op mensen die nog niet werkelijk tot God bekeerd zijn. Maar ik geloof, gemeente, het tegendeel. Ik geloof dat apostel Paulus met die strijd tussen vlees en geest, tussen de wereld en de liefde des Vaders, dat hij daar juist mee bedoelt de worsteling van al diegenen die God met een eeuwige liefde heeft liefgehad en daarom heeft getrokken met de koorden van zijn goedertierenheid. Misschien wordt dan de strijd in je leven juist wel zo zwaar. Als je iets hebt geproefd van die liefde des Vaders. Die ontfermingen van een God die gezegd heeft, zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Ja. Ik denk dat de duivel daar nooit zo blij mee geweest is. En dat hij al zijn pijlen juist richt op de harten van degene die zeggen, Heere, ik wil eigenlijk niet van die wereld zijn. Toch ben ik in die wereld. En toch vind ik die wereld nog zo dikwijls terug in mijn eigen hart. De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen die nooit verzadigd worden, en de grootsheid van het leven. Ja, ik heb nog even moeten denken, gemeente, aan die vraag die Johannes, dat is de schrijver van deze brief, ooit nog eens voorgelegd heeft aan de Heer Jezus. Dan zei het dan weliswaar via hun moeder. Hè? Ja, als je geweten een beetje spreekt, dan schakel je graag natuurlijk een ander in. Dus die Jacobus en Johannes, die hebben ooit eens een keer aan de Heer Jezus gevraagd of hij ze alvast niet van een plaats wilde verzekeren in dat koninkrijk der hemelen. Heere, zeg ons dat wij mogen zitten, de een aan de rechter en de ander aan de linkerkant, in uw koninkrijk. dat hoort ook bij de grootsheid van het leven. En dat die maar eeuwig zal mogen duren. Dus als Johannes hier schrijft tot ons, dat we het niet moeten zoeken in de grootsheid van het leven, dan moeten we ook niet vergeten dat hij in zijn eigen hart ook datzelfde begeren heeft ontdekt. Daarom schrijft hij niet uit de hoogte, maar hij schrijft op voet van gelijkheid. Zo moeten wij ook maar met elkaar omgaan, hè? De een kan de andere soms zo goed vertellen, maar het best kan je met elkaar, gemeente, spreken als je weet dat waar de ander in meegezogen wordt, dat die krachten in je eigen hart en in je eigen leven ook werkzaam zijn. En ik denk dat daarom ook Johannes genoemd wordt de apostel der liefde. Want de liefde denkt geen kwaad. En de liefde is niet hooggevoelend. Maar de liefde is in de zin van deze brief ook heel mededeelzaam. En hij gunt ons een leven met God. Dat je mag delen in die liefde des Vaders. En dat hij altijd in je hart en in je leven zal mogen blijven. De liefde tot de wereld is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En nu heeft God, gemeente, die kerk apart gezet om te gaan zingen: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maar wil me toch voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Waarom zou ik de wereld niet mogen liefhebben? In het 17e vers van dit schriftgedeelte, gemeente, daar zegt Johannes: en de wereld gaat voorbij. Je leven gaat voorbij. En ja, wat is het eigenlijk allemaal snel gegaan, gemeente? Ik denk toch aan de 6e december dat ik in de grote kerk van Middelharnis hier bevestigd werd. En dan ga je onderweg weer naar die gemeente waar je toch je eerste stappen hebt mogen doen. Hè? En dan denk je: oh God, wat is het toch eigenlijk allemaal snel verlopen. Ik heb zo even nog tegen iemand gezegd dat mijn vader zei, ik was toen 15 jaar en mijn vader was toen zo 63. En die zei: jongen, gebruik je tijd maar goed, want het gaat heel gauw voorbij. En dan vind je dat natuurlijk op je 15e jaar een beetje onnozel. En dan denk je: ach ja, die oudere mensen die hebben altijd dat soort uitdrukkingen. Maar als je nou zo eens omkijkt, dan zeg je: ja, ja, toch wel gelijk. Wat gaat het allemaal snel voorbij. En je wordt allemaal niet zo oud. Ik had een zusje die werd maar 5 jaar oud, 1945 overleden. Mijn moeder kreeg een baby in 1947, heeft maar even geleefd, overleden. 1948, het twaalfde kind, doodgeboren. Allemaal voldragen kinderen. En ze heeft wel eens tegen me gezegd: en toen ik van jou in verwachting was, toen dacht ik, jij zal het ook wel niet halen. Ja. En toen heeft ze gevraagd of de Heer me nog zou willen gebruiken voor zijn dienst. Maar ze zei toen nog hier, kort na mijn bevestiging in de intrede in de kerk, toen waren we hier in het verenigingsgebouw, toen zei ze voor het eerst tegen me: ja, maar hoe ouder je werd, hoe minder hoop ik kreeg dat je ooit nog eens een keer in die dienst zou mogen staan. En zie daar, gemeente, de Heer, die heeft het waar willen maken. De woorden van Augustinus: ik had u nooit gezocht als u me niet eerst had gevonden. Daar kan ik me echt in mijn eigen leven wel iets bij voorstellen. En ik hoop u ook. Hij is de eerste. Hij is gelukkig ook de laatste. En terwijl die wereld zo snel voorbij gaat, dat Mozes zegt en wij vliegen daarheen, moeten wij toch niet doen alsof we nog alle tijd hebben. Ik denk dat het een van de listen is van de vorst der duisternis om je gerust te stellen. En zegt: ja, natuurlijk moet je wel bekeerd worden. Natuurlijk moet je wel een borg voor je schuld hebben en een God voor je hart, maar dat hoeft vandaag nog niet. Dat kan morgen ook nog wel. Maar morgen zal hij het zeker weer herhalen en zal hij je weer naar de volgende dag verwijzen. Totdat je misschien zo ingeslapen bent dat je zelfs door de meest ernstige preek niet meer wakker bent te krijgen. Maar het staat hier wel hoor. De wereld gaat voorbij. Hij gaat aan ons voorbij in allerlei beelden die ons trekken. Hij gaat aan ons voorbij vanwege de vluchtigheid van ons leven. Hij gaat aan ons voorbij. Mocht het maar zijn gemeend in de goede zin van het woord. Weg, wereld, weg, schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ik weet dat het bij Gods kinderen soms een hele strijd kan veroorzaken om het na te zeggen. Maar als je vraagt wat is nou je diepst verlangen, dan zullen ze zeggen dat ik dat mag geloven en belijden. Want laat die wereld dan maar voorbij gaan en of je nou op je 5e jaar sterft of een ander zusje op de 22e jaar. Zoals de dochter van de familie Driessen, 58 jaar. Het is zo voorbij. En daarom staat er ook in het woord van God, gemeente, haast u. Want je leven staat op het spel. En ook je toekomst. En waarom zou je je hart op deze wereld zetten? Als Johannes zegt, namens God, namens de Heilige Geest, dat het zo gebeurd is. En dat we, voordat we het weten, de eindstreep van het leven hebben bereikt. En dat al die begeerlijkheid waar je zo weg van bent, moet trouwens wel iedere keer wat nieuws zijn, hè? Dat valt me altijd weer op. Dat mensen deze tijd zo gauw weer al die dingen, die mooie dingen, moe zijn. En dat we het zo gauw weer saai kunnen vinden. Nou, het is ook zo. Het is ook vreselijk saai. En de overste van deze wereld, die zorgt er wel weer voor dat we dan ons hart weer op iets nieuws kunnen zetten. Dan krijg je weer een reclamefolder. Of je kijkt een etalage en daar lees je het woord weer. Nieuw, nieuw. En we zijn verkocht voordat we het weten. Want dat moeten we natuurlijk ook hebben. Die wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Alles wat ons aantrekt en aanzuigt. Het is maar voor een korte tijd. Maar ik zou niet aan Johannes gemeente en deze boodschap recht doen als ik op het laatste niet bijzonder de nadruk zou leggen. Als hier staat, dat geldt voor groot en klein, voor jong en oud, voor rijk en arm, voor blank en bruin. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Trouwens, ik moest nog denken aan het sterven van Atte Bakker. Ja, ik mag het misschien toch wel even noemen. Ik wil niet sentimenteel zijn gemeente, maar dat heeft me destijds ook heel sterk geraakt. Dat hij zo'n 2 dagen voor zijn plotselinge einde bij me kwam hier. Na de catechisatie en toen zei hij, dominee, zou ik dat gedichtje mogen hebben wat in het kerkblad stond? Zei hij, jongen, maar ik heb het zelf overgeschreven van een oud papiertje, ik meen dat ik van zuster van Kleef gekregen had. En daar stond een gedichtje van eigenlijk meer een soort anekdote, maar het was al echt gebeurd, van een neger in een koffietent. Die neger die bidt netjes voor zijn eten zoals dat behoort en werd bespot onder het bidden door blanke mensen. Maar hij reageerde niet. Hij at zijn brood op, dronk zijn koffie op, dankte voor zijn eten, werd weer bespot, werd niet boos, maar schreef op een klein briefje een paar regels. En toen hij daarmee klaar was, vouwde hij het samen en legde het onder zijn kopje, betaalde en vertrok. En toen dachten die mensen natuurlijk, wat zou die zwarte man daarop geschreven hebben? En daar stond het volgende op: ik ben wel zwart en door de zon gezengd, maar met Jezus bloed besprengd. Maar wee hem die hier zwart van zonde wordt in zijn blanke vel gevonden. Door God, hè? Voor die rechterstoel. Dat was de boodschap die je achterliet. Mag ik dat gedicht hebben? Ik zei, ja, jongen, knip het maar uit en stuur het maar op aan je vriend. Ja. Want dat was eigenlijk zijn bedoeling. Een herinnering die gisteren bij me boven kwam. Ik wou die toch niet onthouden. Wat ging het snel voorbij. Ja. Ja. Je wordt allemaal geen 13, 14 jaar. Ja. Johannes zou, gemeente, aan de wet der liefde, de liefde van Christus, tekort doen als hij ons deze realiteit zou onthouden. De wereld gaat echt voorbij. En hoe eerder je uit die wereld bent getrokken tot zijn wonderbaar licht, hoe meer profijt ervan zal zijn in je leven. En hoe eerder het gebed bij ons opkomt: trek mij en wij zullen u nalopen, des te meer zul je de vruchten van die onberouwelijke keus in je leven mogen plukken en genieten. De wereld is gevallen, maar in die wereld is de Zoon van God opgestaan. Opdat hij Goden zou leven, maar ook uit deze wereld een kerk zou bouwen die ook voor God zal leven. In de kracht van de liefde van Christus. De kracht van zijn woord, kracht van zijn genadige, goede en heilige geest. Dan kan ik in de wereld staan. Die wereld die voorbij gaat. Die wereld die kan ik dan toch vanuit die liefde Gods weer lief gaan krijgen. Maar dan om ze mee te nemen. Om ze op te wekken. Om te zeggen: kom, ga met ons. En doe als wij, zodat we straks eenmaal samen die poorten van Jeruzalem mogen binnengaan. Om daar de bouwmeester en de kunstenaar te groeten. Opdat hij zou zeggen: kom in en beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is. Die de wil van God doet. Het is genade, het is een werk van de geest. Het is herschepping die de wil van God doet. Ja, die blijft tot in der eeuwigheid. Ja. En dan zegt u misschien, dan ga je naar de hemel, hè, dominee. Ja, maar dat is het toch niet eens zozeer. Wat zou de hemel zijn, gemeente, als de God van de hemel afwezig was? Maar, zegt Johannes, we zullen hem zien gelijk hij is. Dat hebben we hier nooit mee kunnen maken. Want het was hier allemaal maar ten dele. We kennen ten dele, we spreken ten dele, we preken ten dele, we profeteren ten dele. Maar als dan zal hetgeen ten dele was, volkomen zijn. We zullen hem zien gelijk hij is. En ik geloof zeker dat ze hem zullen bewonderen. En dat ze dan ook zullen zeggen, net als die koningin van Scheba: en de helft was me nog niet aangezegd. Amen. Zullen we nu eindigen met dankzegging. Heren, zo mogen we uw naam ook eerbiedig erkennen voor de gelegenheid van deze dag. Een dag naar uw naam genoemd, aan uw dienst gewijd. En we hopen ook geheiligd. Want dat is het werk van uw geest, Heren. En om zondaren te vernieuwen, opdat zij de liefde van de wereld mogen leren afsterven. En opdat zij vervuld mogen worden met die liefde van Hem, die in zijn grondeloze barmhartigheid zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een hoge priester, tot een voorspraak, tot een raadsman en tot hun eeuwige koning. En daarom vergeving en daarom vernieuwing en daarom overwinning. Door hem die hen zo uitnemend heeft lief gehad. En waarvoor de grote eeuwigheid nodig zal zijn, Heren, om de eenzijdigheid, de ontferming, de vrije ontferming van uw genade te bezingen en te bewonderen. Ik wil heel de gemeente gedenken. Heren, u hebt ook hier uw voetstappen liggen. U hebt ook hier uw kerk. Wilt u uw werk onderhouden, versterken, uw koninkrijk ook nog uitbreiden. En dat ook de komende generaties, Heren, toch iets mogen zien van het voorbijgaan van de wereld en het blijven van uw genade. En dat die mensen toekomst hebben die door hun, ja, door uw ontferming op de weg zijn gezet van uw voetstappen. Opdat ze zouden wandelen gelijk hij gewandeld heeft. En wat ook in hun leven vervuld zou worden. Hetgeen in hem, dat is die lieve zoon, waarachtig was. Zij ook waarachtig in u. In de praktijk van uw leven. Heere, gedenk ons zo alle tezamen, ook in deze nieuwe week. Leid ons bij onze werkzaamheden. Waar dan ook, zegen de catechisaties, zegen de verenigingen en zegen alle arbeid die ook hier nog mag plaatsvinden. Vergeef ook genadig onze zonden. Was ons in de heilsfontein en bedek onze zonden met de onschuld en de gerechtigheid van uw lieve Zoon, opdat wij met uw kerk zullen mogen wandelen in de lange klederen, die hun naaktheid heeft bedekt en hem mogen zien omdat ze genezen zijn door de ogen zalf van uw genade en zijn rijk gemaakt door het goud dat uit het vuur beproefd, uit het vuur gekomen is. Heren, wees ons allen zo goed en nabij en zegen ons ook het verdere van deze dag en leid ons ook vanavond op al onze wegen, uit genade. Amen. De slotzang is ook uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt. gemeente ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en geheen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.